Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen gedeelte uit Handelingen 8. En ik lees u daar nog uit voor het vierde vers, Handelingen 8, vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op mensenwerk en Godswerk. Wij zijn gekomen tot en met de dood, het ontslapen van Stefanus. En in een laatste gebed, voortvloeiende uit de liefde, heeft hij gevraagd of de Heere hun de zonde, deze zonde, niet wilde toerekenen. En toen is hij ontslapen. In vrede. En is voor eeuwig bevrijd geworden van de boze en ongeschikte mensen. Maar dat gebed, dat ligt er. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En hoe menigmaal is er een gebed uitgesproken en verzucht voor de Heere. Een gebed dat getuigde van liefde. Iets van die liefde die volmaakt was in het hart en leven van de middelaar, die heeft gezegd: Heere, Vader, reken hun deze zonde niet toe, toen hij aan het kruis genageld werd. En als je dan kijkt naar het resultaat, dan zeg je: dat lijkt toch eigenlijk nergens op. Nou ja, wij staan erachter, wij weten dat de apostel, dat Saulus, de apostel Paulus geworden is door Gods genade. Dus wij mogen zeggen, in hem is in ieder geval het gebed verhoord. Dat de Heere hem die zonde niet heeft toegerekend, maar het hem genadig heeft vergeven. En wij hopen uiteraard dat er bij die hoge raad nog meer geweest zijn die deze zonde vergeven werd. Maar de zonde draagt wel een steeds grimmiger karakter, want die laatste daad is een daad tegen de liefde, tegen de gebed om vergeving. En daar gaan ze overheen. Dat dringt niet door in hun hart. Maar de Heere hoort het. De Heere heeft dat gebed verhoord. En als je nou kijkt naar het resultaat, ja, dat is eigenlijk een heel zakelijk woord, het resultaat, maar het vervolg, laat het zo eens even noemen, als je kijkt naar het vervolg, dan is je eerste indruk: is dat gebed nou werkelijk wel verhoord? Dan gaat er niet één naar huis die de inslag heeft gekregen: wat heb ik gedaan? Bij de Heere Jezus, daar werd nog geroepen: waarlijk, deze was Gods zoon. En er waren mensen die op hun borst sloegen en geheel verward naar huis gingen, toen ze alles op Golgotha hadden aanschouwd. En dan moet je hier eens kijken. Daar is dan die jonge geleerde, die jonge schriftgeleerde, Saulus. Hij wordt hier door Lucas ingevoerd in dat schriftgedeelte, in dat vorige al. Die jongeling, waar het tweede deel van de handelingen vol van zal zijn. van zijn reizen en alles wat er zo mee samenhangt. Maar nu, die Saulus die daar fungeerde als klederbewaarder, die Saulus wordt weer voor de dag gehaald in de handelingen der apostelen op een hele akelige manier. Want er staat, en Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Er is helemaal niet een inkeer. Dat gebed uit liefde van Stefanus, dat laat niet de minste indruk achter op de mensen die het hebben gehoord. Dat is heel erg. Ik bedoel, je kunt zeggen een mens is horende, doof en ziende blind. Maar zo'n woord van liefde, zo'n woord dat roept om vergeving en om verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan totaal geen uitwerking. Dit versterkt de gedachte dat God alleen onze harten levend kan maken. Dat we het horen. Vergeef het hem. Want hij weet niet wat hij doet. Anders dan gaat de mens ten slotte door de tranen van een vader of van een moeder of van beide gaat hij doorheen. Hoe erg het ook is, hij gaat er doorheen. Hoe menig een heeft het ervaren, zelfs in de uren van het sterven. Geen toenadering. Geen erkentenis van de liefde. Maar een kloof die niet te overbruggen is. Saulus, hij heeft een welbehagen aan zijn dood. Hij is het er volledig mee eens. Ik zou niet durven zeggen dat wat karakter betreft Saulus een man was die met het grootst vermaak een mens zag sterven. Een mens werkelijk kapot zag maken. Zou ik niet durven zeggen. Kan wel. Kan wel. Zo ver kan de mens gaan. In zijn eigen zonde bestaan en verharding. Dat hij zelfs bevrediging kan vinden in het lijden van de ander. Maar ik zou dit niet zonder meer op Paulus of Saulus durven toepassen. Dat hij zo'n geest of zo'n karakter had. Al wordt dan het woord welbehagen gebruikt. Ik zou willen benadrukken, dit is een godsdienstig woord. Welbehagen. De engelen hebben gezongen in mensen een welbehagen. En het welbehagen van de Vader is in zijn geliefde Zoon. Dat woordje welbehagen zou je zeggen, dat hoort ergens thuis in het godsdienstige. En daarom zou ik Saulus zo willen tekenen, hij is een man, een mens. Die misschien, heus het niet zo leuk vond om iemand te zien sterven onder de stenen. En die het misschien niet leuk vond dat mensen werden gegeeseld tot ze erbij neervielen. Maar hij was zo dat hij kon zeggen, God boven alles. Naar de gerechtigheid die uit de wet is, onberispelijk.
En de wet is wel scherp, maar de wet is ook liefde. De wet is ook liefde, maar de wet is ook scherp. De liefde van de wet is geen lievigheid. En die wet die zegt als iemand, zoals Jezus, die zich aan God gelijk maakt, dat is zowat de ergste zonde die er bestaat. Dat is een godslastering. Die moet gedood worden. Die moet uit het midden van het volk worden weggedaan. Dat is een pest voor het volk. En nou zal Saulus heus wel geweten hebben dat de wet ook liefde inhoudt. Wreek niet te wraken. Want dat was ook in Leviticus verboden. Maar nou dat welbehagen in die dood van die getrouwe getuigen, dat wordt als het ware gevoed door zijn godsdienstig fanatisme. Daarom kun je daar zo bang van zijn. Mensen kunnen op allerlei terreinen fanatiek zijn, maar een religieus fanatisme, dat is wat het ergste wat er is. Religieus fanatisme. Wanneer dat de mens drijft, je ziet dat alles in staat. Dat merk je nou in deze tijd, bijvoorbeeld in zo'n oorlog Iran-Irak. Dat religieuze fanatisme. Dat kinderen gaan zingend de mijnenvelden in. Allah wil het. Allah is groot. Ze zijn trots op. Mannen die zonder benen terugkomen, ze schamen zich dat ze nog leven. Ze hadden liever regelrecht zo naar de hemel gegaan. Met dat fanatisme zijn in Armenië bijvoorbeeld tienduizenden christenen door de islam op meest afschuwelijke wijze vermoord. Allah wil het. Zo erg dat moeders hun eigen kinderen in de vlammen gegooid hebben om te ontkomen aan de dood die hen bedreigde. Daar kun je bang van zijn. Maar dat is ook zo met een christelijk fanatisme of een joods fanatisme. Zodra de mens daardoor gegrepen wordt, dan zou die een heel land of een volk zou die letterlijk afslachten. Allah wil het. Of God wil het. Daarom is het zo gevaarlijk. Als een bepaalde groep godsdienstige drijvers het heft in hand nemen, kun je soms aan kleine dingen al merken. De heerszucht, het eronder dringen van de ander. Daarom is het religieuze fanatisme, van welke kleur het ook is, is altijd een bedreiging. Altijd. Of het nou rooms of protestant is, maar het is een, of momentaans, het is een bedreiging. Je weet nooit waar het terecht komt. Nou, dat is nou de achtergrond bij Saulus. Je moet niet denken dat al die mensen, dat zulke sadisten zijn, die kinderen daar in Iran en die Mohammedanen die daar met alle inzet, bijvoorbeeld in het verleden, christenen hebben gedood, of christenen die heidenen hebben omgebracht als ze zich niet wilden laten dopen bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, want het is in alle kanten is dat gebeurd. Je moet niet denken dat die mensen nou allemaal door een sadistische geaardheid gedreven werden. Nee, maar door dat fanatisme op religieus gebied. Kijk, je moet niet denken dat ik bedoel dat de religie, of laten we het liever zo zeggen, het christelijk geloof, dat dat zomaar een lievigheidje, een aardigheidje is, dat iedereen vrij laat. Dat mag ik niet zeggen. Het is wel degelijk, maar een aanspraak tot die mens, tot ieder mens waar dat woord van God komt. Maar zodra het fanatisme komt, dan is het of doen wat er staat, of ik snij de nek af. Of ik hang niet op, of ik sluit je op, of hoe dan ook. En dan wordt vergeten dat je zoiets in het hele Nieuwe Testament niet vindt. De apostelen, die zijn niet op pad gegaan om een of andere groep zo te mobiliseren en te motiveren van jongens, denk erom, als je de minderheid, als je de meerderheid hebt, pak hem aan. Dan zullen ze. Zo zijn de apostelen niet op weg gegaan. Ze zijn, als het ware, vleeselijk gezien ongewapend, zonder zwaard, alleen met het zwaard van de geest op pad gegaan. Als de mensen wilden horen, hebben ze God gedankt voor de open deur. Als ze niet wilden horen, bleven ze niet zeuren, maar gingen ze een deurtje verder. Zo was het. Maar niet, nooit, dat fanatisme. En dat is zo erg, daar kun je een mens niet uitkrijgen ook. Als dat zijn greep op een mens heeft. Dat is zo ontzettend sterk. Die kamerling, die moorman, daar we later van zullen horen, die werd door Filippus onderwezen uit de profeet Jesaja. Maar daar moet je bij Saulus niet mee aankomen. Dat is wat dat betreft een man uit één stuk, rechtlijnig. Als het niet is naar dit woord wat voor hem dan het woord is, dan zal het geen dageraad hebben. Al zou hij met een bloedend hart zijn eigen vader uit moeten leveren, dan doet hij het. Want hoe komt God aan zijn eer? Daar moet ik voor zorgen. Zo zou ik dit vers graag willen uitleggen. Saulus had mede een welbehagen aan de dood van Stefanus. Het zal hem heus wel eens gespookt hebben hoor, dat hij dat gezicht terugzag van Stefanus. Dat blije gezicht, terwijl het bloed erover liep. Dat blije gezicht en die hartstochtelijke bede, Heere, alsjeblieft vergeef ze deze zonde, want ze weten niet wat ze doen. Hij zal best wel eens 's nachts gezien hebben. Maar dan heeft hij tegen zijn eigen gezegd, Saulus, niet zo sentimenteel. Het is erg, dat is waar. Maar dit is nog erger. Dat deze sekte van Jezus van Nazareth zich zou verbreiden over het hele volk. Dan is de ramp niet te overzien. Dan is het afgelopen met ons. En daarom tanden op elkaar doorgaan. En zo gauw mogelijk. Het is een vreselijke ingreep, maar het moet. Zo gingen de kinderen ook op de kruistocht in de middeneeuwen. God wil het. En van alle kanten kwamen ze aan. Wat is er onnoemelijk veel geleden. Wat is er ontzettend veel gebeurd. Onder dat zinnetje. God wil het. Hij had een welbehagen aan zijn dood. En er werd in die dagen een grote vervolging die, tegen de gemeente die te Jeruzalem was. Hé, typisch dat je dat merkt in veel situaties. Als er één is die een beslissende klap uitdeelt, dan volgen er meer. Dat zie je op straat. Als de eerste klap eenmaal gegeven is, dan volgen er meer. Je ziet het zelfs tot in de christelijke kerk toe. Als de een zegt, ik stap op, gebeurt het dat de buurman zegt, nou ik ga ook maar. Dat werkt aanstekelijk. Hier zie je het ook. In die dagen werden opeens de rollen omgekeerd. Daar zie je wat ik in het begin al zei, hoe voorzichtig je moet wezen met de gunst van het volk. Want het volk hield de gemeente in waarde, die waren onder de indruk. Maar ook wat dat betreft moet je zeggen, niets is hier blijvend. De tegenpartij gaat ook door met het zaaien van verzet, verdenking, angst tegen dat nieuwe geloof. Tegen dat valse geloof. Maar het kan soms heel lang smeulen. En dan opeens. Dan is er één die er doorheen breekt. Nu was dat de Hoge Raad. Die zonder meer een man wegsleept buiten de stad en stenigt. En Saulus, die een welbehagen heeft, met al de mensen daaromheen, die breken gelijk door een zekere weerhouding heen. Nou komt opeens de aap uit de mouw. Typisch, je kan een gesprek hebben, heel gewoon, je moet er niks achter zoeken, maar opeens valt er een opmerking, hé, dat is het. Had dat gelijk gezegd. Voel je? Zo komen er hier opeens een heleboel mensen voor de dag. Waar de schriftgeleerden en de fariseeërs en de Hoge Raad bang voor waren geweest. Want ze durfden de christenen niks te doen. Want ze waren bang voor het volk. Die hielden ze in waarde. Nou, opeens zie je ze toch weer bij elkaar komen. Er werd een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. Je moet hier ook die woorden in zijn achtergrond zien. Grote vervolging, gemeente, Jeruzalem. Jeruzalem. Daar, dat was die bloedstad. Maar dat was ook de stad waar de Heere gezegd had, daar moeten jullie voorlopig blijven tot de Heilige Geest is uitgestort. Daar ga ik beginnen. Daar wil ik mijn welbehagen en mijn eeuwige liefde over uitstrekken, over die stad. Waar de Heere gekruisigd werd. Buiten die stad. En veroordeeld. Daar ontstaat een grote storm als het ware, een enorme geestkracht door de Satan aangeblazen, religieuze mensen die opeens klaar wakker worden. Opeens. Één groep heeft het voortouw genomen. Nou volgt de rest. En wat je een paar maanden tevoren nog niet had kunnen denken, dat gebeurt nu. Ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Nou is het begonnen. Is dat nou verhoring van dat gebed van Stefanus? Vergeeft ze. Ze weten niet wat ze doen. Poos geleden heb ik dat aspect niet genoemd in wat in Sveen in de Bijbellezing, maar ik wilde dat nu wel doen. Dit gebed is verhoord. En dan denk ik niet in de eerste plaats aan Saulus, die later bekeerd werd, maar aan dit. Hier komt Gods liefde nou openbaar. In deze gramschap. De gedachte daaraan maakte me gewoon duizelig. Dat je zegt, ja, maar hoe kan dat nou? Dit wordt door God getolereerd. God laat toe, maar niet op die manier toelaten dat de Heere zegt, nou ja, laat ze maar een poosje ter gang gaan, ik blijf toch de baas. Nee, ik zou willen zeggen, al zo staat er geschreven en al zo moet vervuld worden het gebed van Stefanus, vergeef het hun, deze zonde. Ze weten niet wat ze doen. Maar wat eigenaardig. Begrijp je dat je dan altijd voorzichtig moet zijn door te zeggen, ja, maar dat gebed is niet verhoord. Als het precies andersom komt dan dat jij dacht. Gebed is niet verhoord. Vader en moeder van Simpson, die hebben vaak stilletjes gebeden. Heren, ach alsjeblieft, die jongen die gaat allemaal naar die Filistijnse meid toe, maar laat hem toch alsjeblieft een meisje uit Israël. Daar hadden ze gelijk in. Maar ze wisten niet dat de Heere gelegenheid aan het maken was om die Filistijnen te straffen omdat ze zijn volk verdrukten. Daarom moeten wij zo voorzichtig zijn. Daarom als je soms denkt, nou dat gaat helemaal verkeerd, dat het net goed gaat. Ja, je wordt allemaal wel eens door allerlei gedachten besprongen. Ik ben blij, zoals nu bijvoorbeeld, hè, dat er zoveel kinderen en vaders en moeders in de kerk zijn. Dat vind ik een wonder. En ik weet, het is van de week vakantie. Dat scheelt natuurlijk. Maar er kunnen ook wel eens, dat doet de duivel hoor, gedachten bij je binnengeblazen worden van, ja, hoe moet dat nou? Ik zat verleden week te denken, ja, toen waren we met, behalve de kerkenraad, dan waren we met 15 mensen in Waddinxveen. En dan zei iemand, ja, tegen me, ja, hoe kan dat nou zo? Nou, toen was ik op dat, maar ik had er helemaal geen last van. Ze nou, ja, als ik niet meer hoef te komen, dan is het tijd. Dan heb de Heer daar geen werk meer. Ja, maar vind je dat niet? Het is toch fijner als dat de kerk vol zit? Dat is toch duidelijk. Vooral voor ons vleeselijk gemoed is dat natuurlijk aangenaam. En ook, er kan ook een stuk gunning in zijn. Maar, laten we nooit vergeten dat het genade is. Het is een wonder, lieve kinderen en ondeugende kinderen, dat we in de kerk zijn. Dat is een wonder. Wij zijn niet zo kerks. We zijn niet gelovig van onszelf. Wat is het fijn als de gemeente als zodanig voor het eerst of weer opnieuw door de Heilige Geest naar het woord toe gedreven wordt. Wat is dat wonderlijk. Dat je iets mag proeven en smaken met elkaar van het samen zijn. En door het woord gevoed worden. Maar de Heer doet dat. De Heer doet het. Hier zie je. En er wordt wel om gebeden ook. Ik heb ook wel eens gezegd, Heer, er zijn zoveel mensen die niet meer naar de kerk gaan. Zoveel kerken al dicht. Ook in onze plaats, in Hilversum. Ah, wilt u alstublieft de voeten van dwalende mensen die de weg niet weten, wilt u ze alstublieft leiden naar de kerk onder uw woord. Dat ze ook mogen horen van de naam. Maar wilt u dat dan doen? Want je voelt je eigen machteloosheid. Je voelt je machteloosheid. Moderne mens, die is moeilijk te benaderen. Ik las dat Henk Binnendijk profeteerde dat over 10 jaar de kerk als zodanig opgeven is. Dan zit, die er dan nog zijn, die zitten in de groepen. Weet je wel, van vergaderingetjes, zus en zo. Ja, ik moet daarom lachen. Want dan denk ik, man, waar zit je verstand? Wat geloof jij nou van de kerk? Dat God uit zijn eeuwig welbehagen zijn kerk tevoorschijn roept. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd hier een kerk zal zijn. Maar als die hier niet meer is, dan staat die wel ergens anders weer. Maar de Heere gaat door. Dit, kijk, nou zeg je, Heere, wilt u alstublieft uw gemeente bouwen? Ja. En er is een mannetje die wordt doodgegooid en die doet wel de deur dicht door eigenlijk de deur te openen en te zeggen tegen die geopende hemel, o Heere, reken hun deze zonde niet toe en nou breekt net de hele hel los. Er is er niet één die aangeslagen en een indruk heeft van, o God, wat hebben we nou gedaan met uw knecht? Helemaal niet. Ze beginnen er allemaal op los te timmeren. En ze werden alle verstrooid door de hele omgeving rond Jeruzalem, Judea en Samaria. In het land van de Samaritanen, behalve de apostelen. Dat hebben ze misschien nog niet aangedurfd. Die apostelen waren zulke bekende verschijningen. Misschien hebben ze gedacht, nou ja, laat die dan nog maar even zitten. He, als ze geen aanhang meer hebben, dan houdt dat vanzelf wel op. Ze moeten toch mensen hebben. Nou, als er geen mensen meer zijn, dan houden die predikers vanzelf wel op. En dan kunnen we die predikers wel aanpakken. Heren, rekenen deze zonde niet toe. Hier wordt het verhoord. Nee, ik bedoel dat niet inlegkundig van door er een draai aan te geven. Zeg, ja, het wordt altijd verhoord. Want die mensen die verstrooid werden of die gedood zijn of hoe dan ook, die mensen die werden voor eeuwig gelukkig. Nee, dat bedoel ik niet. Zo heb je natuurlijk altijd gelijk. Ik bedoel dit. De Heere had gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn tegen de apostelen. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria en in het hele omliggende land. Maar dat doen ze niet. Daar hebben ze zo de gedachten niet bij. En ja, gaat er nou eens aan beginnen. En toch wil de Heer dat die mensen niet hutje bij mutje in Jeruzalem zullen zitten. De Heer wil juist al die grenzen doorbreken. En dat het evangelie van het koninkrijk verkondigd wordt in de landen. Dat wilde de Heer. Dan krijg ik zo net het gevoel als ik dat lees, alsof de Heer zegt, nou jongens, jullie blijven jullie daar dan maar even zitten, maar ik heb het gebed van mijn kind Stefanus gehoord, rekenen deze zonde niet toe. Als ik ze die zonde toegerekend had, dan zouden ze nooit van de leven het evangelie meer te horen krijgen. Niemand niet. Al die Israëlieten niet en die Samaritanen niet, want dat zijn ook niet zulke beste lui, en daar in Galilea niet, noem maar op. Maar nu heeft de Heere daadwerkelijk zijn biddende kind verhoord, want nu worden ze als het ware uit de veilige beschutting uitgedreven. Dat hebben ze misschien geen eens beseft. Dat is het gekke. De verhoring, die beseffen wij vaak niet eens hoe God het verhoort en dat hij het verhoort. En er zitten die apostelen, die zitten in Jeruzalem. En er zijn meer mensen achtergebleven behalve de apostelen. Dit wil zeggen dat een groot deel van de Joden, van de Joodse christenen, misschien ook wel de Grieks sprekende, kan ook wel dat het zich voornamelijk tegen die groep van Stefanus richtte. He, die, dat waren dan die Grieks, Hellenistische Joden, he, dat daar zich de vijandschap tegen richtte. Maar in ieder geval, ze zijn niet allemaal weggejaagd uit Jeruzalem. Dat blijkt later uit het hele verband. Maar een groot deel van de gemeente, dat is zuchtend en steunend met alleen misschien de kleren die ze aan hadden. Het is gewoon een soort pogrom geweest tegen die mensen. En zo zijn ze hals over kop op de loop gegaan, want de vijand valt aan. En tussen de bedrijven door, net voordat het allemaal begon, zijn er nog enkele godvrezende mannen, dat zijn christenen geweest, en die hebben Stefanus begraven en grote rouw over hem gemaakt. Ze waren erg verdrietig dat deze man maar zo kort gepredikt had, en die, dat hij zo vol was van de Heilige Geest. En nou is alles voorbij. Grote rouw. Dat woord doet denken aan de rouw die ze bedreven over vader Jacob. Dat al die mensen in die streek zeiden, dat is een rouw van de Egyptenaren. Zoveel dagen, een zware rouw. Nou, zo maken ze ook een grote rouw over Stefanus. Daar zie je in dat er plaats en ruimte blijft in de kerk, ook voor het verdriet. Ook voor het verdriet. Dat al weet je dat je vader of je moeder of je broer of je zusje of je kind, al weet je dat het eeuwig gelukkig is. Wij zijn mensen. En ik heb het als meer gehaald, die man is ook geëindigd in de Pinkstergemeente en in de stromen van kracht en al die bewegingen. Maar daar had hij toen al een beetje aanleg voor. En toen in een preek, toen zei hij, en hij kon geweldig spreken, toen zegt hij, is je man gestorven, prijs God, is je kind verpletterd, prijs de Heere, halleluja. Wat God doet, dat is wel gedaan. En zo somde die een heleboel erge dingen op die een mens kunnen overkomen. Maar toen had ik een gesprek met iemand erover. Ik zeg, ja, één ding heb ik gemist. Hij heeft wel gezegd, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Dat moet je zeggen, de naam des Heeren zij geloofd. Maar, hij heeft niet gezegd, toen stond Job op en hij scheurde zijn kleed. En hij viel ter aarde, hij strooide as op zijn hoofd. En hij zeide, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Kijk, in de Bijbel proef je die zielenworsteling. De man was verpletterd. De man was verpletterd. Die kon dat niet meer zeggen, maar door de genade en de ontferming en de kracht van de Heilige Geest wordt zijn hoofd opgetild. Maar dat is niet zomaar iets van, is je kind verpletterd, looft God. Zij bedreven grote rouw over hem. En dat mag. Dat vindt de Heer niet erg. Op christelijke wijze, bijbelse wijze. Vind je het niet hartroerend als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze aan het strand bij Mileten, dat ze opeens, als hij zijn afscheidswoord spreekt en ze elkaar omhelst hebben, dat er opeens een groot geween uitbreekt, omdat ze zijn aangezicht naar het vlees of in het vlees, in levende lijven, niet meer zouden zien. Dat deed wat. Heel wat. En zo mag er ook sprake zijn in de gemeente, niet van de droefheid der wereld, maar van die getemperde droefheid, die door de blijdschap als het ware in evenwicht wordt gehouden. Dat was even een korte onderbreking. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Je moet hier de opeenstapeling van woorden even volgen. Saulus, weer wordt hij tevoorschijn gehaald. Weer, om des te sterker straks de genade van God te prijzen, die deze man heeft omgekeerd. Saulus verwoestte. Het woord, dat betekent iets in de zin van vernietigen. Met wortel en tak iets eruit trekken. Hoewel, je kunt ook lezen, en ik zou daar persoonlijk de voorkeur aan geven, en Paulus of Saulus probeerde te verwoesten. Het is allebei waar. Het is een verwoesting als je opeens huis en goed verlaten moet. En hals over kop op de vlucht moet slaan. Voor zo'n briezende leeuw. Het is allemaal ellende als mensen afscheid moeten nemen. En een zieke vader of moeder die zegt, nou gaan jullie maar, mijn leven is toch voorbij, laat mij hier maar in Jeruzalem. Als ik sterven moet, dan zal ik maar sterven. Dat is verwoesting. Maar als we aan Gods kant mogen staan, dan zeggen we, het is maar een proberen. Want je krijgt het niet voor elkaar. Want Stefanus gebed is verhoord. Vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Hij gaat zo ver als een soort groot inquisiteur in de tijd van de vervolging van de protestanten. Gaat hij de huizen in. Hij trekt mannen en vrouwen. Dat staat er expres bij, omdat over het algemeen in zulke tijden worden de vrouwen wel even buitenschot gelaten. De moeders met hun baby's, de moeders met hun huiselijke werkzaamheden. Maar nee, er is geen pardon voor. Met wortel en tak verwoesten, zoals Farao het volk wilde verwoesten door al de jongetjes in de Nijl te gooien. Dat hij het volk in zijn levensader zou uitblussen, dat was zijn bedoeling. Zo is bij Saulus ook. Er mag niks van overblijven. Wel, straks heeft die moeder een baby en dat wordt misschien ook weer zo'n christenhond. En daarom moet alles aan de kant. Hij gaat in de huizen, hij trekt ze mee. Je ziet het voor je leven, hè? Die mensen die opeens overvallen worden. En die ja maar, nee, mee. Hij sleurt ze mee uit de huizen en hij levert ze af bij de gevangenis. Daar moeten ze hun verhoor afwachten en hun veroordeling. Wat een mensenwerk. Ja, maar wat denk je dan van Gods werk? Dit is mensenwerk, duivelswerk. Dit op zich is duivelswerk. Het is voor mij heel moeilijk om dat nou uit te leggen. Maar ik wil de duivel geen eer geven. Al lacht hij nu al die mensen worden gevangen genomen en de rest op de vlucht slaat. Nou lacht hij. Maar ik gun het hem niet. Dat mag niet, dat kan niet, want Stefanus' gebed ligt daar aan de troon van Gods genade. Vergeef het ze, heren, deze zonde. Ja, maar notabene, nou wordt het nog veel erger. Ja, nee, het wordt niet erger. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door strooiend. En nou moet je gewoon glimlachen. Nou zeg je, wat is dat gebed van Stefanus verhoord? Want met eerbied gesproken, had God die mensen allemaal wel zwavel en vuur kunnen laten regenen. Een grote aardbeving kunnen ontstaan. Dat heel het zogenoemde heilige land gespleten was. Maar de strooiers, of de verstrooiden, worden strooiers. Ja, ze gaan zo van dorp tot dorp als een soort zwervende ballingen en verkondigden het woord. Nou gaat het hek van de dam. Dat is nou het schone van zo'n gebedsverhoring. Het lijkt nergens naar. En dit is nou Gods liefde en ontferming. Nou wordt het evangelie bij de Samaritanen gebracht, in de dorpjes, niet georganiseerd. Ik heb met verbazing de eerste christengeschiedenis wel eens gelezen, dat je zegt, hoe is dat toch gegaan? Wij hebben genootschappen, miljoenen geld wordt eraan besteed, vliegtuigen, we hebben moderne communicatiemiddelen en noem maar. Hoe is dat toen toch gegaan? En ik kwam erachter. Dat ging gewoon van mond tot mond. Dat was niet dat gedoe van, of gedoe, dat mag ik niet zeggen, maar dat was niet georganiseerd, we huren het marktplein of, nee. Ze kwamen ergens binnen om een nachtje te slapen. Ze waren heel dankbaar. Ze gingen naar bed. Mogen we hardop danken, vrienden? Jawel. En ze hebben gezegd, om Jezus wil. Jezus. Zo is het gegaan. In de eerste christeneeuwen ging het soms van buurvrouw tot buurvrouw. Over de schutting. Een verhaaltje. Een praatje. Een condoleance. Een trouwerij. Zomaar. Uit het hart een eenvoudig woord. Dat de Heere zegen. Dat moet ik erbij zeggen. Want wij kunnen het niet. Maar de Heere gebruikt dat. En zo is de Heere nou. In zijn eeuwige ontferming. Ondanks de haat en al dat mensenwerk wat er tegenop komt, bezig zijn kerk uit te breiden. De duivel moet wel duivels worden als hij dat toch gaat zien. En wat moet Saulus, als hij daar weet van gekregen hebben, wat moet die man verteerd zijn in zijn fanatisme? Verschrikkelijk. Als die atoombom had gehad, had hij gezegd, we kunnen er beter gelijk een atoombom opgooien, dan is alles weg. Want nou, als ik dat geweten had, dan gaan die eenvoudige mensen het land door en ze strooien het woord van het evangelie, waar ze ook komen. Nu, geliefde gemeente, we gaan naar huis. God geven. Iedere tijd heeft zijn eigen gezicht. De Deen Kierkegaard heeft eens gezegd, ach, zegt hij, 19 eeuwen geleden heeft men de Heer Jezus gekruisigd, en nou, zegt hij, zijn de mensen zo, nou zouden ze geglimlacht hebben en hem op de schouders hebben geklopt en gezegd, nou, wees jij er maar gelukkig mee met je geloofie. Ik weet niet of dat helemaal opgaat, maar er zit iets in.
Ieder tijd heeft zijn eigen kenmerkende dingen. En toch hoop ik dat de Heere God zo nog wil werken. Een woord. Een zwijgen. Een daad. Een wandel. Waarin iets uit mag komen van het evangelie van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Houd goede moed op hem, want de kerk komt onherroepelijk binnen. En als wij denken, gaat niet goed, er zit geen groei meer in, er zit geen bloei meer in. Als je naar je eigen gemeente kijkt, wanneer komt er nou eens iemand bij? Zo moet je niet denken. Nee. Nee, zo mag je niet denken. Wij zullen denken aan het woord van Jezus. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Amen.